prachtige brief, de Hebreeënbrief. En ik wil u lezen vers 1 tot en met 4 van Hebreeën hoofdstuk 1. Daar staat in de Hebreeënbrief hoofdstuk 1 vers 1 tot en met 4... Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatste der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld geschapen heeft, deze de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht heeft, na de reiniging der zonde tot stand gebracht te hebben, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge, zoveel machtiger geworden dan de engelen, als hij uitnemende naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. De Hebreeënbrief. Heeft u enig idee wie de naam aan deze brief gegeven heeft? Het is een hele vreemde brief, de Hebreeënbrief. Afzender en adres ontbreken aan deze brief. Als je alle brieven ziet in de Bijbel, dan is het altijd van Johannes aan of van Paulus aan. Maar hier staat niet wie hem geschreven heeft. En er staat ook niet aan wie deze brief geschreven is. Dus dat is, ja, we weten ook eigenlijk niet hoe de titel erboven komt, de brief aan de Hebreeën. Dat stond er oorspronkelijk niet. Maar men heeft die titel er wel boven gezet. Heeft u enig idee? Laten we het een klein beetje met interactie doen vanavond. Heeft u enig idee waarom dat deze titel hierboven is komen te staan? Waarom staat er niet de brief aan, laten we maar een gemeente noemen, Laodicea bijvoorbeeld. Maar waarom staat hier de brief aan de Hebreeën, terwijl dit in de brief niet voorkomt? Ja, ik begin maar gelijk met een hele moeilijke vraag, hè? Wat denkt u? Wat denkt u aan wie richt de schrijver van deze brief zich hoofdzakelijk? Als je deze brief zo leest, wat denkt u dan? Aan Joden. En dat zijn met name Joodse christenen. En dat zult u ook verder in het gedeelte in de Hebreeënbrief ontdekken. Joodse christenen die de tekenen en de wonderen van de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem lichamelijk meegemaakt hebben. Ze zijn echt betrokken geweest bij het eerste begin van de gemeente. De Hebreeënbrief is ook geschreven, dat is altijd heel makkelijk om een goed oriëntatiepunt om te ontdekken in welke tijd een brief geschreven is. Wij weten namelijk dat 70 jaar na Christus is de tempel in Jeruzalem verwoest. Dat weten we waarschijnlijk ook wel. En hier in de Hebreeënbrief wordt nog steeds gesproken over een aardse eredienst. De hemelse eredienst wordt vergeleken met de aardse eredienst. Dus hoogstwaarschijnlijk is deze brief al geschreven voordat de tempel verwoest werd. Omdat die eredienst nog er was. Waarschijnlijk tussen 60, 70, ongeveer 65 na Christus, als een van de meest vroege brieven, is deze Hebreeënbrief geschreven. Nou, het is wel goed om dat te weten. Wie heeft deze brief geschreven? Nou, aan het einde van de Hebreeënbrief, daar lees je op een gegeven moment, u groetende broeders uit Italië. Nou, welke apostel heeft een tijd in Italië verbleven en spreekt als geen andere taal van de Joden, en is aan de andere kant ook een Hellenistische Jood, want dat blijkt ook in deze brief. Lucas is niet, ja, hoort niet echt in deze rij, maar ik denk wel dat het Paulus geweest zal zijn. Paulus die schrijft wel als ooggetuige van de dingen die gebeurd zijn in Handelingen en het evangelie van Lucas. Maar ja, om zo'n brief te schrijven, ik denk dat je dan echt theologisch heel erg onderlegd moet zijn. En dat is met name, ja, algemeen wordt aangenomen dat Paulus deze brief geschreven heeft. Men heeft ook nog wel eens gedacht aan Apollos. Maar de meeste mensen denken dat Paulus deze brief vanuit Italië, vanuit Rome, in gevangenschap geschreven heeft. Aan de christenen, de Joodse christenen, met name in Jeruzalem.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Het is bijna wel zeker dat Paulus twee keer gevangen gezeten heeft in Rome. Ja. En de laatste keer voor zijn executie, maar twee keer is hij gevangen geweest. Hij is ook nog een tijd gevangen gezeten in Caesarea. Maar hij is verschillende keren gevangen geweest. Ja. Ja. Paulus, de christenen, Joodse christenen. Men noemt de Hebreeënbrief ook wel het vijfde evangelie. Vier evangelieën kennen we, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Die gaan over het aardse leven van de heer Jezus. Het aardse werk van de heer Jezus. Het vijfde evangelie noemt men eigenlijk de Hebreeënbrief. En dat gaat over het hemelse werk van de heer Jezus. En daarom zegt men ook wel eens over het vijfde evangelie. Christus, die wordt, ja, wat, ik noem maar de naam Christus. U weet, de naam Christus betekent gezalfde. Nou, er waren drie gezalfden in het Oude Testament. Nou, noem ze maar eens op. Ja, niet alleen de namen, maar hun ambt wat ze bekleedden. Drie ambten die gezalfd werden. Koning, het koningschap, hè? De hoge priester werd gezalfd. En de profeet werd gezalfd. Ja? Dat is de Christus. De Christus is de gezalfde. Nou, Christus is zowel koning, profeet en priester. Nou, je kunt ze hier eigenlijk in het eerste vier versen die we gelezen hebben, alle drie terugvinden. In de eerste plaats wordt gezegd in vers 1 dat God door Christus gesproken heeft. Daarin is Christus profeet. In de tweede plaats staat er dat God hem de troon gegeven heeft. Hij is koning. Maar in de derde plaats, en daar gaat met name de Hebreeënbrief over. De Hebreeënbrief gaat over zijn ambt als priester. Zijn priesterambt wordt in de Hebreeënbrief beschreven. Nou, laten we maar heel even beginnen met deze eerste vier versen. Om daar een paar dingen over te zeggen. Het is eigenlijk heel mooi. En ja, daar mogen we best wel heel blij mee zijn. Dat in vers 1 staat dat wij een God hebben die gesproken heeft. Een God die spreekt. In Jesaja, daar wordt gesproken over andere goden die niet spreken. Die stom en doof zijn. Maar wij hebben een God die spreekt. Wij hebben een God die zich aan de mensen openbaart. Wij hebben een God die zich laat kennen. Die geïnteresseerd is in de mens. God spreekt. En dat is prachtig dat God communiceert met de mens. En dat gesproken woord, heeft u enig idee, hè? Daar staat dat God vele keren en op vele manieren. Nou, vele keren. Als je het hele Oude Testament leest, dan begint God te spreken door de profeet Mozes, David, Jesaja, Jeremia. En al de profeten. Ook is Abraham eigenlijk een profeet. En God spreekt door zoveel mensen. Maar misschien is het wel een goede vraag om eens ook te vragen, u eens te vragen wat er bedoeld wordt. God heeft niet alleen veel keer, heel vaak, maar ook op heel veel manieren gesproken staat er. Op velerlei wijze. Op vele wijze. Kent u een aantal manieren waarop God gesproken heeft tot ons, tot de mens? Ja? In Noach, maar ja, oh, inderdaad, dan bedoel je waarschijnlijk in beeldspraak. In de ark van Noach, waar, wat een type, de regenboog. Dus God spreekt in tekenen, met symbolen, hè, met typologie, zoals we het ook over Jozef gehad hebben de laatste tijd. Hoe spreekt God nog meer tot ons?
Nog wanneer ik met Adam op hoek, sprak God ook met de mens.
Rechtstreeks. God spreekt rechtstreeks. Hij sprak ook rechtstreeks met Mozes. Ja? Hoe spreekt God nog meer? Door zijn woord. Dus dat betekent dat het gesproken woord werd ook een geschreven woord. Ja? Het gesproken woord werd een geschreven woord. Waarom vond God het belangrijk dat het woord niet alleen gesproken werd, maar dat het woord ook wat hij gesproken had, ook uiteindelijk opgeschreven werd? Waarom vond God het zo belangrijk? Voor ons. Inderdaad, voor de overdracht. En nog wat heel belangrijk is, dat het ook ongewijzigd overgebracht wordt. Het wordt vastgelegd, hè, door het woord. Dus het gesproken woord werd het geschreven woord. En uiteindelijk, dat weten we wel, het geschreven woord werd ook het vlees gemaakte woord. Hè? En toen werd dat woord wat God gesproken had, wat opgeschreven werd, werd in het vlees als het ware vervuld. Bevestigd. Ja? Goed, dus God sprak rechtstreeks. God sprak door de profeten. God spreekt door zijn woord. Kent u nog meer verschillende manieren hoe God gesproken heeft? Door dromen. God sprak door dromen. Visioenen hoorde ik er ook. Hè? God spreekt door visioenen. God spreekt door engelen. Ja? Wat? Door dieren. Ken je een voorbeeld? Die ezel van Biliam. Inderdaad. God spreekt zelfs door dieren. Ja? Nou, God heeft gesproken. En dat is geweldig om dat te mogen weten, dat wij een God hebben die spreekt. Het tweede wat hier naar voren komt, dat is dat daar staat dat hij in het laatst der dagen tot ons gesproken heeft in de Zoon. Dat staat ook in het eerste vers. In het laatst der dagen, daar wordt in dit verband, en misschien is het best wel goed om daar eventjes bij stil te staan. In het laatste dagen, daar wordt niet zozeer in dit verband gesproken wordt over een bepaalde tijdseenheid. Of dat een bepaalde tijd is, dat het laat werd of zo. Maar in het laatste dagen betekent letterlijk, uiteindelijk heeft hij gesproken. Of als afsluitend of als vervullend heeft hij gesproken. Dat is eigenlijk wat hier staat. In het laatst der dagen heeft hij gesproken. Dus uiteindelijk. Diezelfde uitdrukking, in het laatst der dagen of uiteindelijk, vind je ook, en misschien is het wel goed om dat vers er even bij op te slaan, in Marcus. Marcus hoofdstuk 12. En daar komt iets naar voren wat je ook weer terugvindt in dit stukje. Daar heb je de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters. Daar staat dat hij op een gegeven moment zijn knechten stuurde om de vruchten van de wijngaard in ontvangst te nemen. En dan staat er in vers 3 van Marcus 12. En ze grepen hem, sloegen hem en zonden hem met lege handen weg. En wederom zond hij tot hen een andere slaaf. En die sloegen zij op het hoofd en behandelden zij smadelijk. En er zond een andere en die doodde zij. En nog vele anderen. En die doodde zij en nog vele anderen. En die zij of sloegen of doden. En dan staat er, toen had hij nog één over, zijn geliefde zoon. En dan komt diezelfde uitdrukking weer. En ten laatste, als laatste, zond hij deze tot hen. En dan weten we dat het over de Heer Jezus gaat. En dat is dezelfde uitdrukking die gebruikt wordt van, tenslotte, in de laatste dagen heeft hij gesproken. Als laatste sprak God door zijn zoon. En dan staat er, ten laatste zond hij deze tot hen zeggende, mijn zoon zullen zij ons zien. En dan komt dat straks ook in vers 7. Maar die pachters zeiden tot elkander, dit is de erfgenaam. Nou, als laatste. U weet dat de grote dwaling eigenlijk tot stand gekomen is, dat er een hele groepering, een hele grote groeiende godsdienst in deze wereld het ten laatste ontkent. Die zeggen dat Christus niet de laatste is, maar dat er na Christus de werkelijke laatste gekomen is. En u weet wie dat is? Dat is dan volgens hen Mohammed. En Mohammed heeft al het andere als het ware buitenspel gezet. Ja? Maar hier zegt de Bijbel heel duidelijk dat de Heer Jezus niet de ene laatste is, maar dat de Heer Jezus werkelijk echt de laatste is. Het uiteindelijk, het sluitstuk. En dat staat dus ook heel duidelijk daar in Marcus. Ten laatste kwam de Heer Jezus en toen zeiden ze, dit is de erfgenaam. En weet je, dat staat ook heel duidelijk in de Hebreeënbrief. Want als we dat weer even terug, als we even teruggaan, dan staat er inderdaad. In vers 2, daar staat, hij heeft nu in het laatste dagen tot ons gesproken in de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam. Ziet u staan? De laatste is de erfgenaam. Hij is degene die recht heeft op alles. En eigenlijk, ja, de erfgenaam van alle dingen. In de Bijbel staat dat de Heer Jezus op een gegeven moment zegt, wetende dat de Vader hem alles in handen gegeven heeft. Zien we dat vandaag? Vandaag is dat alles, die grote erfenis, dat is nog verborgen. Maar het is verborgen als het ware in de gemeente. Maar als straks de gemeente openbaar wordt, dan is het zelfs zo dat niet Christus de erfgenaam is, maar dat wij als gemeente mede-erfgenamen zijn. En met Christus mogen erven. Mensen, wat een geweldig iets is dat. Nog iets over de Heer Jezus in dit stukje. Want de eerste hoofdstukken, 1 tot en met 6, gaan eigenlijk over wie Jezus is. De hoofdstukken daarna gaan eigenlijk over dat wat Jezus doet in de hemel. En daarna, vanaf hoofdstuk 11, gaat het over wat wij als gemeente moeten doen en mogen zijn. Een paar dingen er nog over. Dan wordt de Heer Jezus hier genoemd de schepper van de wereld. Er staat in vers 2, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Heel vaak hoor je dat als mensen vragen wie heeft de wereld geschapen, dan zeggen we God. Maar hier staat de Heer Jezus. De Heer Jezus is de schepper van deze aarde. Heeft u enig idee waar de schrijver van de Hebreeënbrief dit zo stellig vandaan haalt? Staat dit bijvoorbeeld in het evangelie? Kon Paulus hier putten uit de evangelie, waar de Heer Jezus gezegd heeft, ik heb alle dingen geschapen? Huh? Ja. Maar staat in Genesis dat de Zoon van God de wereld geschapen heeft?
Nee, het staat over het woord.
Ja.
Het
woord is... Ja. Ja. Maar in Johannes.
Het
ja.
Zegt ook wie de Vader gezien heeft, die heeft mij gezien. En dus Paulus die kan erop gedacht, logische wijze gedacht hebben.
Ja.
De Vader is de schepper, Jezus
ja.
Is ook de schepper.
Ja. Hij is begin en het eind. Ja, dat staat in Openbaring, hè? Maar hier de Hebreeënbrief, die al zo vroeg geschreven werd, waar put hij zijn informatie vandaan, hè? Waar haalt hij dat zomaar vandaan om zomaar duidelijk te zeggen, alle dingen zijn geschapen door Jezus, door de Heer Jezus. Inderdaad, wat Marie zegt in Johannes 1, daar staat het woord was God en het woord was God, het woord is vlees geworden. Ja, inderdaad. Kunt u nu begrijpen waarom dat de Heer Jezus op een gegeven moment zegt tegen de discipelen, ik heb jullie nog veel meer te vertellen. Maar dat kunnen jullie thans niet vatten. Maar als de Heilige Geest komt, hij zal jullie verder onderwijzen. He? En ik denk dat we hier te maken hebben inderdaad met het werk van de Heilige Geest die mensen gebruikt heeft, apostelen gebruikt heeft, om ons nog veel meer te laten zien wie Jezus is. He, natuurlijk kun je wel een bepaald beeld vormen van wie Jezus is vanuit de evangelieën. Maar die brieven hebben we nodig om de Heer Jezus nog veel beter te leren kennen. En dat is het prachtige werk van de Heilige Geest die ja, de Heer Jezus eigenlijk nog meer laat zien wie hij werkelijk is. Hè? En ja, dat is hetgeen wat de Heer Jezus ook daarover gezegd heeft. De Heer Jezus wordt hier genoemd de schepper. Hij wordt in dit gedeelte niet alleen de schepper genoemd, hij wordt ook de verlosser genoemd, maar ook de voleinder. De eerste en de laatste. Zoals het voor de zondeval was, zo zal het ook straks worden aan het eind als Christus verheerlijkt wordt. En zo heeft hij eigenlijk alles in zijn hand. Nou, en dan zien we nog dat, hij genoemd, dat er gesproken wordt in vers 3. Door wie hij de wereld geschapen heeft, deze de afstraling van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. De afstraling van zijn heerlijkheid. Hij was de drager van Gods heerlijkheid. Gods heerlijkheid straalde op deze aarde toen Christus op deze aarde kwam. Weet u hoe de heerlijkheid van God eruit zag? Nou, Mozes heeft een keertje de heerlijkheid van God mogen zien. En daar komen ook deze tweezelfde woorden in naar voren. Als u Johannes 1 eens opslaat, Johannes 1 vers 14... Daar wordt over de heerlijkheid van de Heer gesproken. Daar lezen we over dat geschreven woord, wat vlees geworden is. En daar staat er in vers 14, het woord is vlees geworden, van Johannes 1. En het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geboren des vaders. En dan staat er, hoe ziet die heerlijkheid eruit? Vol van genade en waarheid. Genade en waarheid. Waarachtigheid. Die twee dingen die bij elkaar horen. Als God alleen waarachtig zou zijn, dat er niets van ons overbleven zijn. Als God alleen maar genadig zou zijn en alles door de vingers zou zien, dan zou God niet waarachtig zijn. En het is zo mooi dat Gods genade en waarachtigheid hand in hand gaan. Bij elkaar horen. En dat is de afstraling van God. De afstralende heerlijkheid van God, genade en waarheid. Nou, die twee dingen, die mogen wij in ons persoonlijk leven ook elke keer weer ervaren. Genade en waarheid. De afstraling van God. De Heer Jezus kon zeggen, wie mij ziet, ziet de Vader. En dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief niet alleen de afstraling van zijn heerlijkheid, maar daar staat er letterlijk, daar staat in vers 3, en de afdruk, je zou bijna kunnen zeggen de kopie, de afdruk van zijn wezen. De afdruk van zijn wezen. Nou, we hebben het er wel eens een keertje meer over gehad. Het wezen van God. Het wezen van God is drievoudig. Er staat drie keer in het Johannes-evangelie, of Johannes die schrijft drie keer over God is. Nou, God is liefde. God is licht en God is geest. En dat is de drievoudige samenvatting van het wezen van God. Omdat God liefde is, is God genadig en barmhartig en vergevingsgezind. Ja, dat is allemaal het gevolg van het feit dat God liefde is. Maar God heeft niet alleen lief, God is lief. Dus het gaat om zijn wezen, wie hij is. Hè? Niet om dat wat hij doet, ook niet om bepaalde eigenschappen, maar dit is puur het wezen van God. Nou, als over de Heer Jezus gezegd wordt, hij is de afdruk van zijn wezen, van zijn beeld, zijn beeldenis. Kunt u dan ook begrijpen dat er in de Bijbel staat, wij hebben de liefde leren kennen door Jezus? Je kunt alleen Gods wezen, Gods liefde leren kennen door Jezus. Dus in Jezus kwam die liefde naar ons toe. De Heer Jezus kon zeggen, ik ben het licht. Gods heiligheid, Gods reinheid kun je alleen leren kennen door Jezus. Ik ben het licht. En ook God is geest, de almacht, de alwetendheid, de alomtegenwoordigheid, zijn wonderen. Nou, zo heeft God zich geopenbaard in de Heer Jezus. En hij kon werkelijk echt zeggen, wie mij ziet, ziet de Vader. Kunt u zich dan een klein beetje voorstellen dat de Heer Jezus genoemd wordt de eerstgeborene, dat hij onder vele broeders de eerste geworden is? Dat onze toekomst ligt, dat daar onze toekomst ligt. Want hoe heeft God de mens geschapen? Naar zijn beeld. En wie lijkt er vandaag nog op God? Nou, we zijn dat allemaal kwijtgeraakt. Er was er maar één die op God leek, dat was de Heer Jezus. En nu zegt de Hebreeënbrief, zoals Christus de afstraling van zijn heerlijkheid was, zoals Christus het beeld was van God, zo mogen wij straks ook weer het beeld dragen van God. Wat een geweldig iets, vol van licht, vol van liefde, vol van geest. Tot slot, een opmerking die ik erg boeiend vond in het stukje. Dat is dat hij niet alleen de dingen geschapen heeft, maar daar staat er in vers 3 dat hij alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Hij is dus niet alleen de schepper, hij is ook de onderhouder. Hij draagt ook zijn schepping. En of u het nou wil of niet, als de Heer Jezus zijn handen van deze schepping af zou houden, dan zou deze schepping als een plumpudding in elkaar storten. Het is bij de gratie van God dat we kunnen leven, dat deze schepping er is. Dat die nog steeds in stand gehouden wordt. En dan lezen we zo prachtig in dat stukje, dat klinkt maar zo heel eenvoudig, maar dat het na de reiniging der zonde tot stand gebracht te hebben. Weet u dat dit een van de belangrijkste zinnen is in de Bijbel? De reiniging der zonde tot stand gebracht. Er was maar één die het absolute antwoord had op de zonde. En weet u, wij hebben hier het woordje de reiniging der zonde tot stand gebracht. In het Grieks staat er het woordje de reiniging der zonde gemaakt. Maar misschien is dat ook een wel goed om dat te weten. Naar alle waarschijnlijkheid is de Hebreeënbrief niet in het Grieks, zoals de meeste boeken uit het Nieuwe Testament geschreven, maar naar alle waarschijnlijkheid is de Hebreeënbrief ook in het Hebreeuws geschreven. En in het Hebreeuws staat hier niet het woordje tot stand gebracht of gemaakt. In het Hebreeuws staat hier de reiniging der zonde geschapen. Bara staat er, gebaard. En u weet wel dat elke geboorte brengt ook heel veel pijn met zich mee. De Heer Jezus heeft de reiniging der zonde gebaard. Hij heeft het tot stand gebracht. Hij heeft het geschapen. En daarin is de Heer Jezus de schepper van alle dingen. Zelfs de schepper van de vergeving en de reiniging van de zonde. Hij heeft, en ik denk, misschien kent u dit vers wel uit uw hoofd, dat Paulus dat later ook weer noemt in de Korinthebrief. Daar staat, hij die gesproken heeft, er zij licht. Nou, dan gaan we terug naar Genesis, hè? Hij die gesproken heeft, er zij licht. Hij heeft het ook doen schijnen in uw harten. Zie je, diezelfde schepper. Hij heeft dat ook, datzelfde licht ook in je hart laten branden. Als een scheppingsdaad. Dus de reiniging van de zonde vloeit voort uit de schepping. Een schepping. En ook de opstanding, het nieuwe leven. En ook het feit dat we lichtdragers mogen zijn. En dan zien we dat de Heer Jezus uiteindelijk, als hij de reiniging der zonde tot stand gebracht heeft, gezeten is aan de rechterhand van de Vader. Boven alle overheid en macht staat er in de Bijbel. En zelfs boven alle engelen. En hoewel Satan de machtigste engel was, is Christus verheven boven alle engelen. Hij is de hoogste. En wat dat betreft is de Hebreeënbrief een prachtig mooi voorbeeld waarin Paulus ons laat zien hoe hoog en hoe groot en machtig de Jezus is. Ik wil daar de volgende keer wat verder met u over nadenken en zo heel rustig die brief doornemen. En ja, ik weet niet, zijn er nog vragen hierover, over dat wat ik net doorgegeven heb? Waar staat dat, hij zonder hoofdletter? Oh ja, ja. Bij de jongere Bijbel en de nieuwe Bijbelvertaling zijn alle hoofdletters wat dat betreft verdwenen. Ja, ja, dat ligt aan de Bijbeluitgave. Ja, ja.
In ieder geval van de majesteit.
Wat zeg je?
In de majesteit, dus dat is gezegd aan de rechterhand van de majesteit in de hoofdletter. Maar dat ook bij nog maar.
Ja, ja, als het als ja. Ja, ja, ja.
Maar dominee, die met die hoofdletters, dat is toch ook een nivellering van eigenlijk van God. Want vroeger was dat toch een hoofdletter dat je over wie je sprak. Dat God met hoofdletter werd aangegeven.
Ja.
Dat ze in deze tijd dus teruggebracht hebben, nou ja, maak het nou gewoon. Ja. Zoals op de lagere school vroeger meneer werd gezegd. En nu gewoon Jan de Pieter en Klaus.
Nou, eigenlijk is het zo.
Ja.
Ja.
Het is. Ik doe ook aan mijn dominee als u in de hand bent. Het doe niet aan.
Ja.
Misschien met die voornaam als u buiten de hand bent.
Het is wel zo dat in kijk, als je het hebt over de oorspronkelijke taal in het Grieks of in het Hebreeuws, daar waren helemaal geen hoofdletters. Maar allemaal dezelfde, de letters waren allemaal net zo groot. Dus al de hoofdletters. Alle hoofdstukindelingen, alle versen, dat is allemaal het werk van de drukker, van degene die uiteindelijk de Bijbel tot stand gebracht heeft. En natuurlijk, ja, dan heb je het ook wel eens dat in een Engelse vertaling net een ander vers weer een andere numeriek weer hebt. Dus ja, maar inderdaad, ja, omdat in onze Nederlandse taal hoofdletter te maken heeft met eerbied, is het zeker gepast om dat op deze manier ook te vertalen. Ja. Zeker, ja. Ja.
God is liefde, licht en
geest.
Kun je het ook omdraaien, zou je kunnen zeggen. Liefde, echte liefde. Is God van God afkomstig? Mag ik dat ook zeggen?
Ja, maar weet je, dan zitten wij met een groot probleem. Want dan moeten wij op een gegeven moment zeggen, wat is nou echte liefde? Dan moeten wij als mensen een waardebepaling hechten aan liefde.
Zou je dat ook kunnen zeggen? Zoals de zon schijnt voor iedereen, warmte, licht. Zo is liefde door God geschapen.
Ja. Ja. Maar goed, God heeft het niet alleen geschapen, maar God is liefde. Dat gaat nog veel verder. God kan zichzelf ook niet verloochenen, hè? Hij heeft niet alleen lief, maar hij is liefde. Ja. Dat heeft echt te maken met wie hij is, zijn wezen. Ja. Goed. We zullen met elkaar gaan bidden. Voordat we gaan bidden, wilde ik u een paar gebedsonderwerpen doorgeven. Broeder Henk Ipskamp, de vrouw van Henk Ipskamp belde me vanmorgen op, heeft toch wel een hele ernstige ziekte. Wim die zal wel weten hoe het heet, maar het is een soort verlammingsziekte en dat kan her en der in je lichaam beginnen. En bij hem is het begonnen hier bij zijn strot, bij zijn slikken en daar is niets meer aan te doen. En ja, ik weet niet precies wat de prognose is, maar normaal gesproken woekert dit steeds verder door je lichaam heen. En ja, ze hebben nog wel contact met het Roesing. En hij zal waarschijnlijk een soort een voedingslijn krijgen, omdat hij helemaal niet meer kan slikken en afgevallen is. Dus ja, uw gebed voor Henk Ipskamp wordt wel heel erg op prijs gesteld. Ja. Sjoukje Kloppenburg, die wordt volgende week dinsdag moet ze naar het ziekenhuis voor een leverpunctie. Is niet helemaal duidelijk wat er aan de hand is, maar uw gebed voor haar wordt ook echt gevraagd. Dus volgende week dinsdag, en dan moet ze een nachtje overblijven in het ziekenhuis. En dan zou ik ook willen blijven bidden voor broeder Henk de Graaf en zuster Boukje Middelwijk, die nog een aantal, nog een kuur erbij krijgt, hè? Nog drie. Nog weer drie, hè? Ja. En ook zuster Leni Haverkaten, laten we er ook voor bidden. Weet iemand hoe het met zuster Riki Duursma afgelopen is? Zij is weer gewoon in haar huisje, geloof ik, hè? Ja. Maar ze zal waarschijnlijk naar een bejaarde verzorgingshuis verhuizen, hè? Ja. Zijn er nog meer gebedsonderwerpen? We kunnen ook danken natuurlijk voor de week van Sunrise. Wie kan uit de eerste hand iets erover vertellen? Want ik ben er zelf niet bij geweest. Maar wie kan er iets over vertellen?
Er is al heel veel.
Oh, oké. Okay. Maar voor u is het dan allemaal gesneden oude koek. Maar ik heb begrepen in ieder geval dat het een goede week geweest is. Ja? Oké.
Okay. Nou,